En dan s'avonds zal er nabetrachting zijn op het gevierde avondmaal. Diezelfde zondag zal er 's middags ook een aangepaste kerkdienst zijn. Die begint om 3:15 en daarin hoopt broeder Baan voor te gaan. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week is de collecte voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 86e psalm het tweede vers. Wie toch is als gij weldadig? 86, het tweede vers. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit het woord van God uit de profetieën van Zacharia, het 12e hoofdstuk. Zacharia 12. En wij zingen in aansluiting aan de schriftlezing het 4e vers van Psalm 38. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheden. De last van het woord des Heren over Israël. De Heere spreekt, die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling voor alle volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te 10 dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen voor alle volken. Alle die zich daarmee beladen zullen gewisselijk doorsneden worden en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Te 10 dagen, spreekt de Heere, zal ik alle paarden met schuwheid slaan en hun ruiters met zinneloosheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen en alle paarden der volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen mij zijn tot sterkte in de Heere der Heerscharen hun God. Te 10 dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout en als een vurige fakkel onder de schoven. En zij zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren. En Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis van David en de heerlijkheid van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te 10 dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten. En die onder hen struikelen zou, zal te 10 dagen zijn als David. En het huis van David zal zijn als goden, als de engel des Heren voor hun aangezicht. En het zal te 10 dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te 10 dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn gelijk die rouwklagen van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. En het land zal rouwklagen elk geslacht bijzonder, dat is afzonderlijk. Het geslacht van het huis van David, bijzonder, en hun vrouwen, bijzonder. Het geslacht van het huis van Nathan, bijzonder, en hun vrouwen, bijzonder. Het geslacht van het huis van Levi, bijzonder, en hun vrouwen, bijzonder. Het geslacht van Simei, bijzonder, en hun vrouwen, bijzonder. Al de overige geslachten, elk geslacht, bijzonder, en hun vrouwen, bijzonder.
MUZIEK
Gemeente, wij komen vanmorgen toe aan dit 12e hoofdstuk uit Zacharia's profetie. Eigenlijk zou ik natuurlijk vanmorgen met u moeten luisteren naar het eerste deel van dit hoofdstuk, omdat we daar speciaal aan toegekomen zijn. Maar in verband met het feit dat het vandaag ook voorbereiding voor het heilige avondmaal is, wil ik met u vanmorgen overdenken, wel in het licht van de verzen 1 tot en met 9, maar toch heel afzonderlijk, het eerste deel van vers 10. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Zover. Laten wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. We willen samen ook in de gemeente dankzegging doen voor John en Rianne de Geus, waarin de afgelopen week een zoon geboren is. Laten we ons verenigen in gebed. Genadige en getrouwe God, laten we vanmorgen tot u mogen naderen in het gebed, op de juiste wijze, in de rechte gestalte, in een besef van onze diepe afhankelijkheid, tegelijkertijd ook beseffend onze onwaardigheid. Laten we beseffen tot wie we spreken, laten we beseffen wat we vragen, wat we mogen vragen, wat we behoren te vragen en hoe we het hebben te vragen. Spreken tot u is spreken tot de Heilige God. Onze noden voor uw aangezicht neerleggen, dat kan toch alleen als we onze noden recht kennen. Bidden, Heere, om genade, dat kan toch echt alleen ook als we beseffen wat genade is en hoezeer we genade nodig hebben. Heere, geef ons dan de geest der genade en der gebeden. Vanmorgen mogen we van hem horen. De belofte die gij omtrent de geest der genade en der gebeden gesproken hebt. En uw beloften zijn waarachtig. Belofte die was weliswaar gericht tot het huis van David en tot de inwoners van Jeruzalem. Maar Heere, over het hoofd van het huis van David en het hoofd van de inwoners van Jeruzalem heen reikt deze belofte toch verder en veel verder. En mogen wij u toch ook bidden, Heere, vervul dat woord ook aan ons. En geef ons zo te spreken tot u. Geef ons naar die boodschap te mogen luisteren met een geopend hart. En geef dat we het in ons persoonlijk leven, nu en bijzonder ook in een week van voorbereiding, maar overigens altijd mogen beseffen en beleven dat wij zonder die geest der genade en der gebeden nergens zijn. We zijn wel verloren schepselen, maar we kunnen voor u niet bestaan. We zijn wel arme en ellendige mensen en we kunnen onszelf op geen enkele manier helpen, maar er is ook verder niemand die ons helpen en redden kan dan alleen die geest die het werk van Christus toepast aan zondaarsharten. Heren, we danken u ervoor dat we vanmorgen weer in uw huis mogen zijn, dat u ons deze zondag geeft, deze onderbreking van ons dagelijks ritme, en dat we op deze dag bijzonder ons mogen zetten om te horen naar wat gij tot ons te zeggen hebt. Dat schiet er wel eens bij in de dagen der week. We leven ook in de dagen van de week vaak alsof er geen belangrijke dingen zijn dan de aardse zaken, Heren. Maar u herinnert ons elke eerste dag van de week er toch weer aan dat er wel degelijk hogere belangen zijn. En belangrijker dingen, dat er dingen zijn, Heren, die al het andere verre overstijgen. Geef ons daar dan op deze dag oog voor. Geef ons daar werkzaamheden mee en geef ons uw onmisbare zegen op deze dag, opdat die waarlijk geheiligd mag worden en opdat we hem besteden mogen in de dienst des Heren en in het belangen van onze onsterfelijke ziel. Heren, Het leven is kort. We worden er keer op keer aan herinnerd. We worden er soms heel indringend aan herinnerd. Als er rampen gebeuren, als er vliegtuigen neerstorten. Als er terroristische aanslagen zijn. Als er verkeersongevallen zijn. Als ook jonge mensen plotseling uit het leven worden weggerukt. En wat dan? Ja, het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dat geldt voor allen die gestorven zijn, Heer. Het is daarmee niet afgelopen. Het leven is wel voorbij. Het leven op aarde, maar een mens bestaat verder. En een mens moet rekenschap afleggen. Het geldt ook van ons. Heere, doe ons de roepstemmen verstaan. Doe het ons ervaren dat die dingen, als ze nog aan ons voorbij gaan, door u bedoeld zijn als een ernstige roepstem en als een dringende waarschuwing aan jongeren en aan ouderen, opdat we het leren zullen ons huis te bereiden, de dingen in orde te hebben tussen u en ons. En dat kan alleen in de weg van het gebed, dat kan alleen in de weg van bekering, dat kan immers alleen in de weg van het waarachtige geloof. En dat kan alleen door de werking van die geest der genade en der gebeden. Heere, wilt u dan uw woord vandaag ook heiligen aan onze harten? En wilt gij in uw gunst en ontferming in ons midden wonen en werken? Heere, doe weg al onze zonden, vergeef onze ongerechtigheden en blijf niet geweken vanwege al die tekortkomingen en al die onzuiverheden en ongerechtigheden aan onze kant. Maar ontfermt u zich, Heere, zoals u zich eeuwenlang al ontfermd hebt over onwaardigen die tot u riepen en die u nodig kregen. Heere, breid uw koninkrijk vandaag uit en verheerlijk uw naam over de ganse aarde en wilt u het wel maken om uw naams wil. Laten we u ook mogen danken voor bijzondere zegeningen die ge geschonken hebt. Zeker ook wel in het gezin van John en Rianne, die ze een derde kindje uit uw hand mochten ontvangen. U maakt het ook dit keer wel, Heere. U was erbij, u zorgde toen dit kind geboren werd. U, de schepper van alle leven, ook van dit leven, hebt dit kind aan zijn ouders willen toevertrouwen. Heere, mag het groot worden in de vrezen van uw naam. Geef alles wat nodig is aan de ouders om het kind ook met de andere kinderen groot te brengen en op te voeden. In de vrezen des Heeren, opdat ze het ook mogen voorleven. Herstel Rianne, Heere, en stel haar weer in staat om haar werk in haar gezin straks te doen. En wilt ge uw genade niet alleen daar bewijzen, maar overal waar gij de kinderzegen schonk en waar de geweldige taak meegegeven is om die kinderen op te voeden en dan in een tijd als de tijd waarin wij leven, met al zijn verzoekingen en met al zijn verleidingen. Heere, geef getrouwheid in de taak die gij gegeven hebt en geef ook gewilligheid om die kinderen uit ware liefde, maar bijzonder ook en het besef van de belangrijkheid van hun ziel groot te brengen bij uw woord. Heere, laat uw naam heerlijk zijn, ook in het komende geslacht, ook onder onze jonge mensen, onze kinderen en onze opgroeiende jeugd. Wilt u in hun hart krachtig werken, opdat zij jong in hun leven de onberouwelijke keus zouden mogen doen. Heere, hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen nu samen zingen uit de 102e psalm en daarvan het eerste en het zesde vers. Hoor, o Heer, verhoor mijn smeken en ik zie in rouw en ongenuchte al mijn dagen mij ontvluchten. 1 en 6 van psalm 102. verband met de voorbereiding voor het heilige avondmaal eerst het gedeelte lezen uit het formulier dat daarop betrekking heeft. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en eigenlijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze volgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze alle, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover vanmorgen ons formulier. Wij willen dan vanmorgen met elkaar gaan luisteren naar een woord uit de profetie van Zacharia weer. Zoals we dat al weken en maanden gedaan hebben. Zacharia 12, met dat hoofdstuk begint eigenlijk het laatste deel van dit boek, hoofdstukken 12 tot en met 14, vormen min of meer één geheel. Het is ook dus weer een nieuw onderdeel, dat blijkt ook wel direct aan het begin, de last van het woord des Heren. Zoiets lazen we ook in het begin van hoofdstuk 9, de last van het woord des Heren. Nu dan het last van het woord des Heren over Israël. Nu gaat het speciaal over Israël in dit hoofdstuk en in de volgende hoofdstukken. In die hoofdstukken zullen we ontdekken dat het volk Israël een hele belangrijke plaats inneemt. Er is natuurlijk wel een verband met het voorafgaande. De dingen in het woord van de Heere staan op een bepaalde plaats en in een bepaalde orde. Maar er is ook het verband tussen het ene deel en het andere deel. U herinnert u, in hoofdstuk 11 gaat het over de meest gruwelijke zonde die Israël heeft kunnen bedrijven. Dat was niet de zonde van diefstal, dat was niet de zonde van hoererij, dat was ook niet de zonde van doodslag. Maar dat was de zonde waarin ze de Heere eigenlijk lieten weten dat ze van hem af wilden. Dat ze van zijn woord af wilden. En dat ze van de prediking van zijn woord niet meer gediend waren. Dat ze van de liefderijke zorg van de Heere voor hun zielen en voor de geestelijke welstand van hun zielen niet langer gediend waren. Toen de profeet in de opdracht van de Heere aan het volk moest vragen, geef me mijn loon, toen gaven ze hem een fooi, 30 zilverlingen. En de Heere zei, gooi dat maar weg. Dat is me te min. Als ze het daarmee denken te kunnen goedmaken, als dat de beloning is, dan aanvaard ik die beloning niet. Dat is een intense belediging. En de Heer heeft tegen Zacharia gezegd, en hou er nou maar mee op. En breek je staf maar, je staven, en laat het volk maar aan hun lot over. En dan zou je denken dat het voorgoed afgelopen is. Vooral als dan aan het eind van dat hoofdstuk ook nog eens een keer over die dwaze herder gesproken is. Die wrede herder, die goddeloze herder, die anti-goddelijke en anti-christelijke herder. Dan zou je niet anders verwachten, dan is dat het einde. En als de profeet daar zijn boek had geëindigd en van hoofdstuk 12 tot en met 14 geen sprake zou zijn geweest, dan was het allemaal in een diepe put gevallen, in een donkere nacht geëindigd. Maar zo gaat het toch niet. De Heere is nog niet uitgesproken. En de Heere is nog niet klaar met zijn werk. En de Heere is ook nog niet klaar met het volk van Israël. het volk van Abraham, Isaac en Jacob. En daarom vertelt het eerste deel van hoofdstuk 12 ons over die massale stormloop die er een keer zal zijn tegen Jeruzalem, waarbij alle volken samenwerken, waarbij de Verenigde Naties allemaal hetzelfde standpunt innemen om een einde te maken aan het bestaan van Israël. Zal het lukken? Nee, het zal niet lukken. Ze zullen zich allemaal aan die steen, die lastige steen, vertillen. Want God zal zijn volk beschermen en ze zullen toch in dat grote conflict niet ondergaan. Integendeel, ze zullen als overwinnaars uit de strijd tevoorschijn komen. En Jeruzalem zal nog blijven op haar plaats. In Jeruzalem. Wonderlijk zal dat zijn. De hand van allen zal tegen hen zijn. En toch zullen ze niet ondergaan. Ik zei al, we zullen dit gedeelte, dit eerste gedeelte, de versen 1 tot en met 9, verder niet bespreken. Dat is minder geschikte stof ook voor de voorbereiding voor het heilige avondmaal. Je kunt je natuurlijk wel de vraag stellen of dat nou allemaal al vervuld is, of dat dat nog vervuld moet gaan worden. Ik hoop dat we ook nog een keer gelegenheid krijgen om over die vragen nader in te gaan. En dat kan ook heel goed, want met name ook in hoofdstuk 14 zullen deze en dergelijke gedachten door de profeet weer worden uitgesproken. Maar laat het voor vanmorgen dan genoeg zijn dat door middel van die geweldige crisis heen, waar iedereen de adem inhoudt en waar iedereen verwacht dat het nu voorbij is met Israël, de Heere op een hele wonderlijke manier een uitredding zal geven. En maar niet alleen een uitredding uit de macht van de vijanden, maar ook een uitredding uit de macht van het altijd heersende ongeloof. Zodat er in Israël ook een geestelijke omkeer zal plaatsvinden. Want de geest wordt daar uitgestort. De geest der genade en der gebeden. En als je deze belofte vergelijkt met andere oudtestamentische profetieën waarin het gaat over de komst en het werk van de Heilige Geest, en u weet, die zijn er heel wat in het Oude Testament, dan kun je de vraag stellen, zijn die woorden al werkelijkheid geworden? En je zou ten antwoord kunnen geven hetzelfde antwoord als wat de apostel Petrus gaf op de Pinksterdag. Toen had hij het niet over deze profetie van Zacharia 12. Maar toen had hij het over een vergelijkbare profetie uit het tweede hoofdstuk van Joël. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik van mijn geest zal uitgieten op alle vlees. En Petrus zei, dit is het. Wat je nou ziet, dat is de vervulling van wat toen gezegd werd. En wat op schrift gesteld is. Wat we nu hier meemaken, zo zei hij tegen die mensen die samengestroomd waren daar in Jeruzalem op het wekenfeest. Dat is wat Joël voorzegd heeft. God zendt zijn geest uit. En toen gebeurde het ook. En dat vind je in Zacharia 12 ook beschreven. Toen gebeurde het dat er mensen tot bekering kwamen. Dat er mensen geslagen werden in het hart. Dat er mensen ogen kregen om de Heere Jezus te leren zien en in hem te leren geloven. En als je de woorden van onze tekst zo leest, en dat mag, want zeker toen is dat vervuld. Petrus, geleid door de Heilige Geest, sprak de waarheid, de werkelijkheid. Toen werd waar wat God toegezegd had. Als je het zo leest, dan is die profetie van Zacharia vervuld. En toch ook was dat maar een gedeeltelijke vervulling. Toch was dat maar een vervulling, één van de vele vervullingen. U zou wat dat betreft, en ik loop dan even vooruit op wat ik bij andere gelegenheden nog wel eens een keer hoop te zeggen, u zou wat dat betreft die preek van Thomas Boston eens moeten lezen over de woorden van onze tekst. Een preek die ook in het Nederlands vertaald is en in verschillende uitgaven is verkrijgbaar is. Maar ik ga daar nu vanmorgen dus grotendeels aan voorbij. En we gaan vanmorgen de tekst lezen meer met toepassing naar onszelf toe. Meer met de vraag, wat weten wij hier nu van? Want ik zei al, die vervulling op Pinksteren was maar één van de vervullingen. Die tekst, die belofte gaat veel vaker in vervulling. De Heere doet wat hij hier zegt. Elke keer als hij een zondaar levend maakt. Elke keer als een zondaar tot God wordt bekeerd. Dat gebeurt namelijk nooit buiten de Heilige Geest om. En daarom geldt deze belofte niet alleen de Joden, maar ook de heidenen. Dat blijkt wel als we nog eens heel nauwkeurig letten aan wie die belofte is geadresseerd. Dat gaan we nu eerst doen. En dat blijkt ook wel als we erop letten wie deze belofte spreekt. Dat zullen we daarna zien. En als we dan in de derde plaats ook nog een keer nadenken over wat er van de Heilige Geest gezegd wordt, dan zullen we zien dat dit woord in vervulling gaat elke keer als een mens naar God gaat vragen uit een verbroken hart en als hij voor de Heere zijn schuld gaat belijden en in de door God gegeven zaligmaker leert geloven. Aan wie wordt de Heilige Geest hier beloofd? Waar wordt hij uitgestort? Op het huis van David en op de inwoners van Jeruzalem. Op hen die behoren tot het huis van David dus, het koningshuis, die afstammen van David. Je zou dat de hooggeplaatsten kunnen noemen. De aanzienlijken, het koninklijk huis en alle die daartoe behoren en alle die er op de een of andere manier bij betrokken zijn. Het paleis van de koning. En allen die daarbij horen. Maar de Heilige Geest wordt niet alleen daar uitgestort, ook op de andere inwoners van Jeruzalem. De mensen die op de maatschappelijke ladder niet zo hoog zijn opgeklommen. Die niet tot de bestuurders en tot de regeerders en tot de prinsen en tot de aanzienlijken behoren. Ook de man van de straat. Ook de gewone mensen uit de zijstraatjes en de achterstraatjes van Jeruzalem. Want de Heere trekt geen mens voor. En bij de Heere is geen aanzien des persoons. De Heere deelt geen extra privileges uit. De Heere ziet niemand naar de ogen omdat hij machtig is, omdat hij veel invloed heeft, omdat hij veel geld heeft of waarom dan ook. Voor de Heere is elk mens gelijk. Trouwens, we zijn toch allemaal gelijk. Geboren uit een vrouw. Onderweg naar ons levenseinde. Straks moeten we allemaal begraven worden. En waar dat gebeurt, of dat in een marmeren grafkelder is, of dat in een klein plekje achteraf misschien wel in een massagraf is, dat is toch het beslissende niet. Voor God zijn we gelijk. Allemaal schepselen uit zijn hand. Allemaal verdorven schepselen. Gevallen zondaren. Wel nu, dat koningshuis, dat huis van David en de inwoners van Jeruzalem krijgen nu te horen dat de Heere zijn geest gaat uitstorten. Wat zijn dat voor mensen? Zijn dat mensen die erom gevraagd hebben? Zijn dat mensen die de Heilige Geest verdiend hebben? Zijn het mensen die in hun leven bewezen hebben dat ze deze weldaad van de Heere waard zijn. Oh ja, ze vormen samen het verbondsvolk. En ze deelden vanwege die verbondspositie een rijke voorrechten vergeleken met de heidenvolkeren. Deze mensen, daar heeft God zijn verbondsgeheimen aan geopenbaard. En zo wilde hij met geen andere volkeren handelen. Die moesten zijn verbondsgeheimen en zijn getuigenissen missen. Maar het huis van David, de inwoners van Jeruzalem, ze zijn er al hun leven lang vlakbij geweest. Bij die tempel, bij dat heiligdom, bij de offerdienst, waar de verzoening gepredikt werd. Vele uiterlijke voorrechten hadden ze, en dat is niet gering. Maar het woord van God en de geschiedenis van dit volk laat ons ook zien dat ze er vaker niet dan wel bij geleefd hebben. Het huis van David, hoe zag dat eruit? David heeft het zelf gezegd op zijn sterfbed, of vlak voordat hij sterven ging. Alhoewel mijn huis alzo niet is bij God. Ga de geschiedenis van het huis van David maar na. Dan lees je van Amnon, die zijn zuster misbruikte. Dan lees je van Absalom, die zijn broer Amnon doodsloeg. Dan lees je van Adonia, die een paleisrevolutie probeerde. Er waren in later tijd in dat huis van David Rehabiam en Manasse, de goddeloze Manasse en Zedekia. Ja, er waren ook godvrezenden in dat huis van David. Maar ook van die godvrezenden vertelt de Heere in zijn woord eerlijk hun zonden. Salomo, met zijn vele vrouwen, die zijn hart neigden achter de afgoden. Hiskia, die bijzonder beweldadigd was, maar die in de strik van de hoogmoed gegrepen werd. Josia, die een grote reformatie tot stand mocht brengen, tegen de woorden van de profeet in toch handelde. Nee, van dat huis van David is niet zoveel goeds te vertellen. En het goede dat ervan gezegd mag worden, dat was geen product van dat huis van David zelf. Dat was niet anders dan vrucht, resultaat van Gods genade. En de inwoners van Jeruzalem. Nou, lees daar dan de profetenboeken maar op na. Jeremia, Ezechiël en nog wel een paar andere profeten. Lees maar na hoe die profeten tegen en over de inwoners van Jeruzalem hebben moeten spreken. Wat God ze te verkondigen gaf. De zonde die ze aan de kaak moesten stellen. De ongerechtigheden die ze moesten aanwijzen en blootleggen. De zware beschuldigingen die de Heere tegen dat volk, tegen die inwoners van Jeruzalem had. Ze waren een hardnekkig geslacht. Ze waren een wederspannig volk. Ze namen de tucht niet aan. Ze geloofden de valse profeten veel eer dan dat ze Gods profeten geloofden. Ze bekeerden zich niet. Trouwens, blijf maar bij Zacharia's profetie. En kijk nog maar even terug in dat 11e hoofdstuk. De inwoners van Jeruzalem, dat waren die mensen die aan Zacharia 30 zilverlingen gaven. En daarmee tegen hem zeiden, en nou moet u voortaan uw mond maar houden. Dit is uw loon en je taak is klaar, ga maar naar huis. En die daarmee tegen God zeide, Heere, het woord dat gij laat spreken staat ons niet aan. Dat willen we niet langer horen, daar stoppen we onze oren voor dicht. Ze hadden een afkeer van Gods boodschap. Weet u nog een goed woord over die inwoners van Jeruzalem te spreken? Kunt u nog iets opnoemen waaruit blijkt dat dat volk, dat die mensen daar toch wel enige verdiensten hadden en dat ze de Heere toch wel op de een of andere manier bepaalde dingen aan hen verschuldigd was? Ze waren verfoeilijk, ze waren ondeugdelijk. Ze hadden het verdiend dat de Heere ze werkelijk helemaal aan zichzelf zou hebben overgelaten. Doet God zijn geest op zulke mensen komen? Ja, het staat hier. Op het huis van David. Waar David van zei, het is niet wat het moest wezen. Alhoewel mijn huis al zo niet is bij God. En hij wist het zelf ook goed. En hij had het pijnlijk ondervonden. Doet God zijn geest komen op die inwoners van Jeruzalem, waar hij zoveel dingen tegen heeft, op onwaardige zondaars, die geen enkele verdiensten hebben, die terecht vijanden van God genoemd kunnen worden? Ja, op zulke mensen doet God zijn geest komen. En hij zorgt ervoor dat ze zichzelf ook zo leren kennen. Dat blijkt uit het vervolg, de rest van dit hoofdstuk. En zo moet een mens zichzelf ook leren kennen. En eigenlijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en zijn vervloeking. En we hebben het ook in een week van voorbereiding weer als een opdracht meegekregen. Om deze dingen te overdenken. En onszelf in het licht, in de spiegel van Gods wet is te bekijken. En te luisteren naar wat de Heere over ons te zeggen heeft. Geen goede woorden, geen prijzende woorden, maar alleen veroordelende woorden. Want we moeten het leren wat het is dat we arme zondaren zijn. En alle rechten moeten we verliezen. Om het zo te leren, gemeente, anders leer je het echt niet. Om het zo te leren wat genade is. En waarom we nou juist genade nodig hebben. Want genade is, ik herhaal het maar weer, ik heb het al meer dan eens gezegd, is de onverdiende gunst aan een onwaardig mensenkind bewezen. Door een soeverein God. En om nou te ontdekken dat je dat nodig hebt. Genade, G-E-N-A-D-E. Schrijf het maar met hoofdletters, want daar is het hele geheim van zalig worden in vervat. Om nou te ontdekken en te beseffen dat we genade nodig hebben, moeten we weten dat we onwaardige schepselen zijn, die door onze zonde alles verdorven hebben. En dat zullen we leren alleen als we luisteren naar Gods requisitoor. Naar Gods beschuldigingen, zoals hij ze door zijn profeten over de inwoners van Jeruzalem heeft laten uitspreken. En zoals David ze voor zijn sterven ook nog heeft moeten toevallen, dat zijn huis niet is geweest wat het moest zijn. Dat zijn leven niet is geweest wat het had moeten zijn. Op zulke mensen, zo belooft de Heere, komt zijn geest. En dat is een bewijs dat de Heere niet doet met ons naar onze zonden. Dat is ook het bewijs dat de Heere het nooit doet om onzentwil. Dat is het bewijs dat de Heere handelt uit soevereine zondaarsliefde. Dat de Heere geen redenen zoekt in een mens. Wat moet hij nou vinden in dat huis van David? Wat moet hij nou vinden in die inwoners van Jeruzalem? Maar de Heere neemt redenen uit zichzelf. De grond voor de zaligheid van zondaren en al de aspecten die er bij die zaligheid horen, de grond daarvoor ligt in God. In het eeuwig welbehagen Gods, ligt in de naam van God. Hij doet het om zijn naams wil. Gemeente, laten we dat allereerst dan bedenken in een week van voorbereiding. Dat het om die onverdiende, ja die verbeurde gunst van de Allerhoogste gaat. En laten we dat dan maar weer eens een keer eerlijk voor God belijden, ook in de persoonlijke afzondering voor het aangezicht van de Heere, dat wij het allemaal verdorven hebben. En dat we nergens recht op hebben. Ook niet op een plaatsje aan zijn tafel, nee. Dat is wel het laatste plaatsje wat je verdiend hebt. En erken dat nou niet alleen. Want dat kan nog heel goedkoop zijn. Maar beleef het. In ware verootmoediging. Wie is het die die geest belooft? Dat is de tweede vraag die we zoeken te beantwoorden uit onze tekst. Wie belooft die geest? Dat vinden we in het woordje ik. Nog over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten. En wie is hij die dat zegt? Dat is dezelfde die zich in het eerste hoofdstuk heeft bekendgemaakt. En als je dat eerste vers van dat hoofdstuk er nog eens een keer naast legt, dan heb je tegelijkertijd zicht op wie deze God is. En dan weet je tegelijkertijd dat hij dit niet alleen zegt, maar dat hij dat ook waar kan maken. Want hij is immers de Almachtige. Hij is de God die de hemel uitbreidt. Hij is de God die de aarde grondvest. Hij is de God die des mensen geest in zijn binnenste formeert. Hemel, aarde, mensen. Het is alles het werk van zijn handen. Als je de hemel aanschouwt. Als je de sterren ziet in de donkere nacht. Of als je overdag de hemellichamen, met name de zon, ziet. Die schijnt in haar kracht. Heel dat firmament. Met alles wat er aan en in dat uitspansel is. Het is door de hand van God geschapen, uitgebreid. Hoe ver het ook reikt, en we weten in onze tijd van ruimtevaart een klein beetje van afstanden in het heelal, in de ruimte. Het is alles Gods werk. Zover als een mens komen kan en zoveel verder ook nog. Het is alles van de oneindige schepper van hemel en aarde. En hij is het ook die de aarde fundeert, grondvest, vast doet staan. Al zoveel eeuwen draait de aarde haar jaarlijkse baan, al zoveel eeuwen gaan de verschillende jarige tijden door. Al zoveel eeuwen blijft deze planeet voor normaal functioneren in het geheel van al Gods schepselen in de ruimte. De tonelen op deze aarde mogen wisselen, maar haar stand blijft vast. Hoe komt dat? Omdat dat versje wat ik in mijn jeugd wel eens hoorde, toch werkelijk waar is. Hij houdt de hele aarde in zijn hand. Omdat hij haar fundeert. Niet op heipalen. Niet op een ontzaggelijk sterk en dik en machtig fundament. Maar in zijn hand. En er is geen sterker fundering. Geen betere grondslag. Dan de dragende hand van de almachtige schepper. En die in het binnenste van de mens zijn geest formeert. Dat is ook een wereld om over na te denken. Die menselijke geest, die menselijke mogelijkheden, die de Heere als de schepper ook van de mens in die mens gelegd heeft. De capaciteiten en de mogelijkheden die er in de menselijke geest zijn opgetast, waarmee hij kan denken, waarmee hij bepaalde gedachten onder woorden kan brengen, kan formuleren, waarmee hij 2, 3 dingen met elkaar kan combineren, waarmee die mens ook de dingen kan onthouden. Het duizelt je alleen al als je daarover nadenkt. En dat komt uit diezelfde hand, van diezelfde God. Dat is allemaal zijn werk. Hij is de ik van onze tekst. Hij is de ik van de belofte dat de Heilige Geest gaat komen. Op onwaardigen. Op onwaardigen. Die God beschikt over alle machten. Die God beschikt er ook over dat met 7 en meer grendels gesloten zondaarshart opengaat. Die God beschikt ook over de macht dat ijzeren voorhoofd een keer zich gewonnen geeft. Die God beschikt over de machten om alles wat gebonden ligt in de dood en in de zonde en in de heerschappij van de duivel bevrijd gaat worden. Wel nu, deze machtige God gaat zijn geest geven en door die geest de dingen helemaal anders maken. Waarom zegt de Heere dit van zichzelf? Waarom mogen wij bij vers 10 terugwijzen naar vers 1? Waarom begint dat hoofdstuk met deze dingen over God te zeggen? Omdat de Heere ook wel weet wat voor mensen het zijn tot wie hij zijn woord spreekt. Ook als zij al door genade hebben leren vragen naar de Heere en naar zijn ontferming. Hij weet van de moedeloosheid die over hen kan vallen. Hij weet van de twijfels waar ze aan ten prooi kunnen vallen. Hij weet van de hardigheid van hun hart waar ze zelf ook kennis aan krijgen. Hij weet van de onbekeerlijkheid die ze bij zichzelf ook gaan constateren. Hij weet ook van de zwakheid van hun geloof en de noodzaak dat hij hun ongelovigheid te hulp komt. Hij weet dat er een volk op aarde is dat bij zijn woorden geneigd is een vraagteken te zetten, omdat het te wonderlijk is in hun ogen. Hij weet dat er een volk op aarde is dat wel hongert en dorst naar de gerechtigheid, maar dat niet durft te geloven dat dat ook voor hen mogelijk en waarheid zal blijken te zijn. Hij weet dat de mens die zijn pretenties is kwijtgeraakt, dat de mens die in de spiegel gekeken heeft, dat de mens die zichzelf in zijn armoede ontdekt heeft, dat de mens die gehoord heeft de veroordelende stem van de rechtvaardige God die zijn wet op het hart bindt en zegt: gij zijt die mens, jij bent die overtreder. Hij weet dat zo'n mens eerder twijfelt dan gelooft, eerder wanhoopt dan hoopt. En daarom zegt hij niet alleen maar wie wij zijn, maar ook wie hij is. Als hij alleen maar zou zeggen wie wij zijn, gemeente, dan zonk je weg in de wanhoop. Maar nu hij daartegenover gaat zeggen wie hij is, nu is de mogelijkheid gelijk gegeven dat de moeden kracht krijgen. En dat de neergebogenen opgericht worden. Als je dan maar het oog op hem mag slaan. En als je dan maar mag horen met doorboorde oren wie hij is. En hoe machtig hij is. En hoe oneindig in vermogen hij is. En dat hij nu die almacht koppelt aan zijn barmhartigheid. Want zo groot als hij is in zijn kracht, de hemelen uitbreidt, de aarde grondvest, de mens dat wonderlijke vermogen geeft, dat we zijn geest noemen. Als God van zichzelf deze dingen zegt, om daarmee zijn almacht te bewijzen, dan laat hij tegelijkertijd aan het volk weten dat, en we zagen het al, dat die almacht gekoppeld is aan zijn genade. Want hij ziet niet naar waardigheid. Gemeente, ik zei zo pas, in dat woord genade ligt het geheim van de zaligheid van een zondaar verklaard. Ik mag er nu wat aan toevoegen. Want natuurlijk, het is genade als een mens gered wordt. Maar die genade moet ook wel bewezen worden, niet alleen maar door een soeverein, maar door een almachtig God, want anders komt het nog niet goed. U en ik zijn te ver weg. U en ik zijn te diep gevallen. U en ik zijn te verdorven. U en ik zijn veel te veel de slaven van de zonde en onder de heerschappij van de vorst der duisternis terechtgekomen. En daar zal er één moeten komen die sterker is dan die sterke. Om hem te binden en om hem zijn vaten te ontroven. Nou, dat kun je wel toevertrouwen aan de God die de hemelen uitbreidt. En die de aarde grondvest. En die de geest des mensen formeert. En zo wordt het mogelijk gemaakt. Voor een arme zondaar. Die door schuldbesef getroffen en verslagen is. Om toch het oog op te heffen. En toch op God lettend. Te geloven dat het toch nog goed komt. Omdat het zijn zaak geworden is. En als het dan mogelijk gemaakt is door hem, die de almachtige, genadige, genadige, almachtige is, mogelijk om te geloven in hem, dan wordt het ook mogelijk om gelovig, ondanks een hart dat me aanklaagt, en ondanks een wet die me beschuldigt, toch gelovig avondmaal te vieren en zijn roepstem te horen en zijn nodiging te aanvaarden in het door hem gewerkte geloof. En hoe hij dat dan doet? Wel, dat zien wij als wij tenslotte erop letten hoe die Heilige Geest die hier beloofd wordt nu wordt aangeduid. Wie is die Heilige Geest? Want die krijgt hier een aparte naam. Twee namen eigenlijk. En dat is niet zonder reden. De geest der genade en de geest der gebeden. We zullen ze afzonderlijk bezien. De geest der genade. Dat is in het Hebreeuws het woordje gen. Je ziet dat ook wel eens aan een halskettingje met die twee Hebreeuwse letters, een get en een jot, die waarschijnlijk wel door Joden, maar ik zie het ook wel eens door christenen gedragen worden. Het woordje gen. En gen komt van een werkwoord dat betekent genadig zijn. Als deugd van God. Want hij is het die genadig is. En omdat hij genadig is, geeft hij genade. Het is niet dat God genade bewijst eigenlijk een beetje tegen zijn natuur in. Je hebt wel eens mensen die eigenlijk helemaal niet zo vriendelijk zijn. En die doen soms wel vriendelijk. Maar dan doen ze niet vriendelijk omdat ze vriendelijk zijn. Maar dan doen ze dat omdat ze dat met alle geweld proberen willen. Maar je hebt ook mensen die heel vriendelijk van aard zijn. En als die vriendelijk zijn, dan doen ze precies wat hun aard is. God bewijst genade omdat hij genadig is. Omdat zijn wezen genadig is. Uit hem komt het voort. En omdat het in hem is, komt het uit hem voort. En zo komt de geest der genade uit God voort. Om datgene wat in God is, die onverdiende gunst, aan mensen bekend te maken, toe te passen. En dan is hij ook de geest der gebeden. En laat dat woord, dat Hebreeuwse woord voor gebeden, nu samenhangen met datzelfde werkwoord ganan, genadig zijn. Want wat gebeurt er nou als de geest Gods genade naar een mens toebrengt? Dan gaat die mens om genade bidden. De geest die bij God vandaan komt met de genade Gods, keert tot God terug met het gebed om genade. De geest maakt mensen namelijk tot bidders. En dan niet bidders die af en toe eens bidden omdat ze in een tijdelijke nood zijn geraakt en uitgered moeten worden. Niet maar bidders, mensen die vragen om dingen voor dit aardse leven alleen, en als ze die ontvangen hebben, dan eigenlijk het gebed niet meer nodig hebben. Omdat ze genoeg hebben aan dat soort zaken. Maar mensen, de geest maakt mensen tot bidders die om genade gaan bidden. Logisch is het eigenlijk allemaal niet waar. Want ze waren toch die onwaardigen. Ze gingen zichzelf toch verfoeien. Ze zagen zichzelf toch in de spiegel van de wet. Ze gingen zichzelf toch afkeuren. Ze hoorden Gods oordeel over hun leven. En ze vielen ervoor. Ze stemden het toe. Ze verloren het voor God. Ze konden niet op de been blijven. Ze werden arm. En ze konden nergens meer heen. En ze konden ook nergens meer bij. En wat dan? Toen bleef er niks anders over dan de toevlucht te nemen tot God. En de geest geeft daar de vrijmoedigheid voor. Die geest die bij God vandaan komt met de openbaring dat God genadig is, werkt in de harten van zulke verslagenen de begeerte om die God te mogen kennen. En om met die God verzoend te mogen zijn. En om bij die God te mogen schuilen. Dat zijn de bidders. Zoals Manasse uit het huis van David. In de gevangenis. In de nood gebracht. Toen erkende Manasse dat de Heere God is. Bidders zoals Paulus. Nee, niet de Paulus voor zijn Damascusbeleving. Toen bad hij natuurlijk ook. En toen stond hij ook af en toe op de hoeken van de straten om te bidden. En de mensen zeiden, kijk, daar staat Paulus. Wat kan die lang bidden, hè? Maar de Paulus van wie we lezen in Handelingen 9. Over wie de Heere zelf tegen Ananias zegt. Want zie, hij bidt. Die verslagen Paulus, die zijn leven ineens terugzag als een verloren leven. Niet dat succes wat hij geboekt had, niet die gerechtigheid die hij verworven had, niet die deugden die hij allemaal bij elkaar gespaard had, Niet de voorrechten die hij al vanuit zijn geboorte en vanuit zijn besnijdenis had meegekregen en die de steun van zijn leven waren geweest. Maar die Paulus die door God niet alleen van zijn paard was geslagen, maar ook van al de andere gronden die hij bezat was afgeslagen. En die als een verloren blinde bedelaar in Damascus ergens in een huis in de straat genaamd terechtte voor God zijn verloren 30 levensjaren beweende. Want zie, hij bidt. Toen kreeg Paulus genade nodig. En de geest der gebeden. De geest der gebeden om genade, zo mag je wel vertalen. De geest leerde het hem. En dan ook nog een keer, en dat is daarin begrepen, de manier waarop het in het Hebreeuws verwoord wordt. Het zijn intensieve gebeden. Het zijn geen gebeden zo twee keer op een dag en dan tussen de bedrijven door. Nee, het zijn worstelingen. Het zijn smekingen. Want er zit drang achter en de nood wordt gevoeld. En het moet in orde komen, anders ben je een verloren mens. En ik kan niet meer buiten genade. Daarom geef me Jezus. Of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Of zoals die oud-testamentische dichter het zei. Ik liet niet af mijn hart en oog op te heffen naar omhoog. En weet u wat er dan gebeurt als een mens door de geest der genade en der gebeden geleid wordt, ook in zijn binnenkamer en ook in zijn worstelingen voor Gods aangezicht? Dan gaat hij herkennen wat de bidders voor hem al gesmeekt hebben. En grijpt hij in zulke ogenblikken naar het psalmboek, dan vindt hij daar her en der tot uitdrukking gebracht wat er leeft in zijn eigen binnenste. En dan kan hij het soms niet anders verwoorden dan op de manier waarop David en Asaf en Heman en nog weer anderen het voor hem verwoord hebben. Want het was dezelfde geest die in hen werkte en die in zijn hart werkt. Kent u dat? Dat moment van herkenning, niet maar napraten, omdat dat goede taal is, moet je het dan maar nazeggen om zo ook goede taal te spreken. Nee, maar de geestelijke herkenning. Het ontdekken dat wat er toen beleefd werd en wat er leefde en wat er uit het hart voortkwam en voor Gods aangezicht uitgezegd, uitgesnikt, uitgezongen werd. Dat dat nou ook de dingen zijn die je in je eigen leven zo ontdekt. Gemeente, dat zijn ook de dingen voor de week van voorbereiding. Aan tafel gaat het ook om de genade. En hoe krijg je daar nou zicht op? Doordat de geest het je laat zien. De geest der genade. En doordat de geest je er ook werkzaam mee maakt. En doordat de geest je er ook naar uitdrijft. En doordat de geest je ook tot een worstelaar maakt. En doordat de geest je ook naar de binnenkamer brengt. En doordat de geest je ook tot God doet vluchten. En doordat de geest het je leert om die genade af te smeken. Genade, en dat is altijd waar in het Koninkrijk Gods, doet bidden om genade. Zoals liefde altijd weer doet vragen naar liefde. Om zo te beleven wat genade is. Amen. We zingen Psalm 143, de versen 9 en 11. zullen samen danken. Getrouwe en barmhartige God, laten wij ook aan het eind van deze kerkdienst nogmaals voor uw heilig aangezicht mogen komen. Het past ons om uw naam te danken, Heere. Zonder dat er om gevraagd werd, gaf u deze belofte. Zonder dat we er ooit om zouden hebben gevraagd, staat hij toch in de Bijbel. Hij stond er al voordat wij er waren. En hij staat er nog en het woord des Heeren ook. Dit woord bestaat tot in eeuwigheid. En geen titel en geen jota zal daarvan eraan veranderen. Heere, zo is het nog waar. Zo zal het nog gebeuren ook met Israël. En zo doet u het ook nog altijd als een zondaar door u zaligmakend wordt bearbeid. Dan komt de geest. En die geest is de geest der genade. En die geest is de geest der gebeden. Hij brengt uw genade naar een zondaar toe. En hij doet die zondaar verlangen naar genade. Begeren naar, bidden om, smeken, worstelen om genade. Heren, wij bidden van u, wilt gij door uw heilige geest de dingen die we vanmorgen meekregen uit uw woord toepassen aan onze harten. Juist ook in een week van voorbereiding. En laat uw geest ons ook verder leiden deze dag. En wees ook vanavond in ons midden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. De genade van onze Heere Jezus Christus, De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.